Goedenavond, hartelijk welkom. Ik open de vergadering van de Raad van de Gemeente Tinalo. Hartelijk welkom aan de zometeen te installeren raadsleden. Hartelijk welkom ook aan oud-raadsleden die nog van hun belangstelling blijk geven. Hartelijk welkom pers, ambtelijke ondersteuning, familie, belangstellenden. Uiteraard ook de luisteraars via Tinalo Lokaal. Hetgeen niet direct nu live wordt uitgezonden, maar waarschijnlijk maandagavond in een wat geknipt en geplakte versie over de radio uitgezonden zal worden. En uiteraard de kijkers die ons volgen via internet, hartelijk welkom. Dat was wat mij betreft de opening, verder geen mededelingen, dus we kunnen direct overgaan naar agenda punt 2, de beëdiging van de leden van de nieuwe raad. Ik zal zo de tekst nog een keer aan u voorlezen en dan ga ik op alfabetische volgorde de namen noemen en verzoek u dan of de eed of de belofte af te leggen. En ik verzoek u daarbij te gaan staan. Nou, officieel horen alleen de te installeren leden te gaan staan, maar iedereen die wil gaan staan mag staan. Maar u heeft vanavond, u heeft betaald voor zitplaatsen. Goed. De tekst. En ik doe het door elkaar heen. Ik zweer dat ik, of ik verklaar dat ik, om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks, nog middelijk, onder welke naam of voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer dat ik, of ik verklaar en beloof dat ik, om iets in het ambt te doen of te laten, rechtstreeks nog middelijk, enige geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. En ik zweer dat ik, of ik beloof dat ik, getrouw zal zijn aan de grondwet, en dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen. De heer Assies.
Dat verklaar en beloof ik.
Mevrouw Baggerman.
Dat verklaar en beloof ik.
Mevrouw Bomhoff.
Dat verklaar en beloof ik.
Mevrouw Engels.
Dat verklaar en beloof ik.
De heer Van Es.
Dat verklaar en beloof ik.
De heer Heikamp.
Dat verklaar en beloof ik.
Mevrouw Hofstra.
Dat verklaar ik.
De heer Hogenboom.
Zo waar ik helpen mij op al mag.
De heer Kalk.
Dat verklaar ik, beloof ik.
De heer Kloos.
Dat verklaar ik, beloof ik.
De heer Kosmeijer.
Dat verklaar ik, beloof ik.
De heer Kraaienbrink.
Dat verklaar ik, beloof ik.
De heer Kremers.
Zo waar ik helpen mij op al mag.
De heer Van der Meij.
Dat verklaar ik, beloof ik.
De heer Van Mombergen. De heer Onoer.
Dat verklaar en beloof ik.
De heer Pieters.
Dat verklaar en beloof ik.
De heer Prins.
Dat verklaar en beloof ik.
De heer Rietkerk.
Dat verklaar en beloof ik.
De heer Talens.
Dat verklaar en beloof ik.
De heer Wering.
Dat verklaar en beloof ik.
Mevrouw Wiersema.
Zo waar ik al mijn hand afwachten.
En tenslotte mevrouw Suiker.
Dat verklaar en beloof ik.
Dan bent u hierbij allen geïnstalleerd als lid van de Raad van de Gemeente Tinalo. Gaat u zitten. Dames en heren, leden van de gemeenteraad Tinalo, want dat kunnen we nu zeggen. Zojuist bent u geïnstalleerd als lid van de gemeenteraad. Ik wil u graag van harte feliciteren met deze benoeming. Het is een bijzonder moment, omdat u vanuit de bevolking en soms zelfs met voorkeurstemmen gekozen bent in het hoogste democratische orgaan in onze gemeente. Ik heb ervoor gekozen om eerst nog eens even terug te gaan in de geschiedenis. De wet van 4 juli 1850 regelende het kiesrecht met een G en de gemeentewet van 29 juni 1851 regelende de huishouding van de gemeente Die waren de basis voor de eerste gemeenteraadsverkiezingen in Nederland. Overigens niet geheel vrijwillig, want koning Willem I moest niets hebben van democratisering en veranderde pas van mening toen in de omringende landen hieromtrent revoluties uitbraken. Tegenover zijn ministers verklaarde hij in één nacht van conservatief tot liberaal te zijn bekeerd. Het kan verkeren. Bij de eerste verkiezingen in 1851 waren in onze gemeente, toen nog bestaande uit Fries, met 1805 inwoners, Eelde met 1632 inwoners en Zuid-Laren met 1465 inwoners, maar 219 inwoners kiesgerechtigd. 219, dat was wat makkelijk tellen. Dit waren inwoners die onder meer personele en grondbelasting betaalden. Vrouwen kwamen nog bij lange na niet in aanmerking om mee te mogen stemmen. Op 11 oktober 1851 werden de gemeenteraden geïnstalleerd. De gemeenteraden bestonden uit 7 personen, waarbij in Eelde en Zuid-Laren de burgemeester onderdeel uitmaakte van de raad. De burgemeester van Vries, Hendrik Tonkens, was echter geen raadslid. Het waarom heb ik niet kunnen achterhalen. De gemeente had toen niet of nauwelijks personeel. In Vries was het zelfs tot 1880 alleen sprake van een burgemeester en gemeentesecretaris en wel verenigd in één persoon. Tot zover de historie. Nu in 2010 hebben we 8 jaar dualisme. Een gemeente met 32.500 inwoners. Een ambtelijke organisatie met circa 270 medewerkers. De gemeenteraad bestaat inmiddels uit 23 leden, verdeeld over 8 fracties, ondersteund door een eigen griffie. De gemeenteraad is het hoogste bestuurlijk orgaan in de gemeente. Dat brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Dat zult u zich ongetwijfeld realiseren. U wordt geacht de ingezetenen van onze gemeente, burgers, bedrijven en instellingen te vertegenwoordigen. U moet belangrijke besluiten nemen, met soms grote en langdurige consequenties. En daarbij gaat u opereren in samenwerking met een college van BMW en in het verlengde de gehele ambtelijke organisatie. Uw taak is met name die van kaderstelling en controle, terwijl het de taak van het college is om de beleidsvoorbereiding en uitvoering voor rekening te nemen. Aan individuele raadsleden worden vele eisen gesteld in het samenspel, waarbij ze steeds moeten balanceren tussen verschillende verwachtingen van ook nog eens verschillende doelgroepen. U moet aan de ene kant stevige opvattingen hebben en tegelijkertijd laten zien dat u goed kunt luisteren naar wensen van burgers en bedrijven en dat u dat weer kan terugvertalen naar uw eigen opvattingen. U moet uiteraard een eigen profiel hebben en aan de andere kant weer met andere partijen samenwerken. Kortom, het steeds weer zoeken naar een evenwicht. Daarbij moet u ook nog eens slim organiseren en goed met die tijd omgaan. Wist u dat gemiddeld circa de helft van uw tijd opgaat aan vergaderingen, zowel van de raad als de fractie? Dat 25% van uw tijd opgaat aan voorbereiding van deze vergaderingen en dat slechts de laatste 25% gericht wordt op externe contacten. Gezien de hoeveelheid tijd die u in uw raadswerk gaat steken, betekent dit dus slim organiseren en vergaderen, zodat u veel energie en met name die contacten buiten deze raadzaal kunt stoppen. Als raadslid staat u in de schijnwerper. Van belang daarbij is een goede benadering van de lokale democratie. De kwaliteit van de samenleving en de keuzes die daarbij gemaakt moeten worden, daar gaat het om. Daarbij staat uiteraard integriteit hoog in het vaandel. De uitdaging van de gemeenteraad voor de komende periode is groot. Het perspectief wat betreft onze financiën is niet rooskleurig. En we zullen ingrijpende keuzes moeten maken. Ik zal daar nu niet verder op ingaan, we gaan het daar nog genoeg over hebben. Ook de discussie binnen het gehele krachtenveld van ons openbaar bestuur zal in volle omvang op ons afkomen. De positie van de gemeente in relatie tot bijvoorbeeld de provincie en de waterschappen zal nadrukkelijk aan de orde komen. En in samenhang daarmee de kerntakendiscussie en de verschuiving van taken, verantwoordelijkheden en hopelijk ook van de financiële middelen. Ik voorspel u dat als we over 4 jaar weer terugkijken, dat we dan kunnen spreken over een hele intensieve periode, hele intensieve regeerperiode van deze gemeenteraad, waarin vele zaken en veranderingen de revue gepasseerd zijn. Ik zie dat niet als een bedreiging, maar als een grote uitdaging die we met elkaar moeten aangaan. Het is dus van belang dat u de komende periode goed in kunt gaan. Bijvoorbeeld met voldoende bagage waar u op terug kunt vallen. Een inwerkprogramma waar we dit voorjaar mee zullen starten. U zult wegwijs gemaakt worden in bestuurlijk en ambtelijk Tinalo. De griffier zal u daarbij ten alle tijde terzijde staan. Al is het 24 uur per dag. Dat zal ik niet zeggen. Ik wens u heel veel succes voor de komende 4 jaren. En ik wil de vergadering nu kort even schorsen, een kleine 10 minuten, om felicitaties met familie, vrienden en ook onderling even uit te wisselen. Wilt u uw plaats weer innemen? Goed, ik heropen de vergadering. De bloemen die u op uw desk heeft staan, kunt u uiteraard zometeen mee naar huis nemen. Laat het niet staan. Dat zou zonde zijn. Ze zijn bedoeld om mee te nemen. En verder wil ik graag, voordat we verder gaan, nog één correctie melden op mijn bijdrage van afgelopen dinsdag. Ik heb toen gemeld dat er sprake is geweest van 4 voorzitters in de vorige raadsperiode. Dat waren er 5. Ik heb onterecht de heer Prins daarbij niet genoemd, die op belangrijke onderwerpen ook het voorzitterschap vervuld heeft. Gaan wij over naar agenda punt 3, het vaststellen van de agenda. Kunt u instemmen met de voorliggende agenda? De heer Pieters?
Ja, het zou het voorstel van de VVD-fractie zijn om de punten 7, informatie uit het college, 8 en 9, gezien de hectische tijd die we achter ons gehad hebben en de weinige tijd van voorbereiding die wij aan deze stukken hebben gespendeerd, om dit mee te nemen naar de volgende raadsvergadering.
Geen enkel probleem.
Dank u.
Verder kunt u instemmen met de voorliggende agenda. Gaan we die als volgt afhandelen. Agenda punt 4, het vragenrecht. Er hebben zich geen raadsleden gemeld die een vraag willen stellen. Dus we gaan over naar agenda punt 5, de uitkomst, stand van zaken, collegeonderhandelingen, benoeming wethouders. U kunt daarbij uw analyse van de verkiezingsuitslag geven, uw visie op de procedure zoals die verder gevolgd moet worden in de richting van een nieuw college. Ik heb geïnventariseerd bij de diverse fracties wie het woord wenst te voeren. Dat is voor de PvdA de heer Kalk, dat is voor de VVD mevrouw Hofstra, dat is voor GroenLinks de heer Assies. Leefbaar Tinalo, de heer Kraaienbrink, dat heeft te maken met de stem van de heer Kloos. Laat ik dat er even bij vermelden. Voor D66 de heer Van der Meij, gemeentebelang de heer Van Es, CDA de heer Kremers en voor de ChristenUnie de heer Hogenboom. Ik zou u willen voorstellen dat de bijdrage van de fractie, dat die ongestoord uitgesproken kan worden, dat er geen interrupties op plaatsvinden, maar dat na iedere bijdrage de andere fracties de mogelijkheid hebben om degene die de bijdrage geleverd heeft, vragen te stellen, opmerkingen te maken, vragen te stellen. Dus dan moeten we dan maar even kijken of we tot een gedachtenwisseling kunnen komen. Dus na iedere spreker gaan we dat stukje interactie plegen. Dan gaan we van start. Ik geef het woord aan de heer Kalk.
Voorzitter, hartelijk dank. Het zal u niet bevreemden dat de afgelopen 2 jaar regelmatig het liedje van Koning Stuart, wat voor weer zal het zijn in Den Haag, door mijn hoofd ging. Ik weet niet of iedereen hier aanwezig het liedje kent. Ik ga het niet voorzingen. Nee, dat doe ik niet. Kan ik u niet aandoen. Maar het geeft wel een beetje aan hoe de stemming bij de partijgenoten is geweest in de landen, maar hier ook in de afdeling van de Partij van de Arbeid in Tinalo. Er was zwaar weer op komst en elke prognose die er kwam, werd niet zonniger. En tot voor kort zat de PvdA landelijk ongeveer op 16 zetels. En als je dat een beetje doorrekent voor de gemeente, dan zou dat niet best uitpakken. Maar de Partij van de Arbeid is een partij met een grote traditie, met bewogen mensen, leden, fractieleden, afdelingsbesturen. En al die mensen hebben de moed erin gehouden. En uiteindelijk hebben we gezien wat er nu uit de bus is gekomen. En dat is natuurlijk in de eerste plaats een grote teleurstelling. 4 jaar geleden hadden we ruim 4300, bijna 4400 stemmen. En nu hebben we ruim 1000 stemmen minder. Daarmee ben je een kwart van je aanhang in stemmental kwijt. Toen zaten we op 6 zetels en een plusje. Nu zitten we op bijna 5 zetels, dus je kunt zeggen 5 min. Maar u zult zich kunnen voorstellen, tegen de achtergrond die ik net heb geschetst van de afgelopen jaren, dat er ook een gevoel van opluchting was. En tevredenheid dat het uiteindelijk deze uitslag is geworden, met 1 zetelverlies. Wij lopen daarvan niet naast onze schoenen, dat heb ik trouwens 4 jaar geleden ook gezegd, toen we die geweldige uitslag met 6 zetels hadden. Want wat vandaag een winnaar is, kan morgen alweer een verliezer zijn. Dat is in de sport zo, en zo is het ook in de politiek. Maar toch, tevredenheid, en we zijn ook nog niet de grootste partij. Wij danken alle kiezers, onze leden, de mensen die gefolterd hebben, het campagneteam, en we zijn, zoals altijd, nog steeds een trotse afdeling. En we zijn een beetje blij. Maar dat is ook wel het kenmerk van onze club. En een aantal van u zal dat goed doen dat ik het zo formuleer. Wij staan blijmoedig in het ambt. Graag gedaan. En ik zal u zeggen, die zorg over wat we met de PvdA in het algemeen, maar ook in het bijzonder hier in Tinalo ging gebeuren, die zat er niet alleen in eigen kring. En ik wil daar een heel kleine anekdote van vertellen. Op 2 maart kwamen wij met ons campagneteam voor de laatste keer bij elkaar. En tijdens die bespreking kwam er een telefoontje van de heer Pieters, hier aanwezig. Een telefoontje voor buurman Jannes. En Pieters had in de krant gelezen een statistiekje met groene en rode balkjes. En in dat statistiekje werd aangegeven de kans dat een partij zou winnen, dan wel verliezen. En bij de PvdA stond dat de kans op verlies 100% was. Maar als je die woorden in een iets andere volgorde leest, dan kun je het ook lezen als de PvdA, de kans is voor de PvdA 100% verlies. En dat is natuurlijk wel heel dramatisch, zelfs voor een politiek tegenstander. Dus buitengewoon veel waardering voor het feit dat hij toen de telefoon heeft gegrepen. En ik heb eergisteren van de voorzitter een compliment gekregen, omdat ik ooit tegen de heer Kremers heb gezegd, ik geloof dat u een goed mens bent, u zult begrijpen, die heer Pieters heeft nu een nominatie. Heel goed. Goed. En dat is dan een beetje de inleiding. En dan, voorzitter, de vraag hoe nu verder. Wij feliciteren de winnaars, de VVD en D66, die alle 2 een zetel hebben gewonnen. De Partij van de Arbeid legt zich bij de komende formatie niet op voorhand op 1 oplossing vast. Het is natuurlijk duidelijk dat het zittende college 13 zetels had als onderbouwing voor de coalitie en In die samenstelling zijn er nog steeds 13 zetels. Dat lijkt ons een reële optie om te onderzoeken. Maar ook moet gezegd worden dat er wel wat rimpelingen zijn geweest de afgelopen jaren en ook de afgelopen tijd. Maar zoals vaak gezegd wordt, rimpelingen zijn er ook om geëffend te worden. En wij willen ons daar ook zeker voor inspannen. Niettemin zijn er uiteraard ook alternatieven. Maar daarbij zal ongetwijfeld ook de vraag over het aantal wethouders een rol spelen. In dat opzicht wil de Partij van de Arbeid wel een pleidooi houden voor voorzichtigheid en soberheid bij het opbieden van en met FTE's als het gaat om het totaal aantal wethouders. Het gaat ons dus als PvdA-fractie uiteindelijk vooral om de inhoud. Ik noem daar toch nog een paar punten van. Dat gaat over de realisatie van bestemmingsplannen en voldoende woningbouw, de voortgang van het realiseren van MFA's, een degelijk financieel beleid en de ontwikkeling van het komplan Eelde en het centrum van Zuid-Laren, de Prins Bernhardhoeve, in samenhang met de inrichting van de Brink. En wij wensen ook een goede en waar mogelijk te verbeteren bestuurlijke aansturing van het ambtelijke apparaat, het voorkomen van bloepers, meer afstemming en meer efficiëntie. En voorzitter, voorts zijn wij als PvdA van mening dat er wel wat vaker ijs op het Zuid-Laardermeer mag komen. Afrondend, de PvdA-fractie en de steunfractie gaan samen met ons afdelingsbestuur en onze leden gemotiveerd weer een nieuwe raadsperiode tegemoet. We steunen de informatieronde van de heer Kosmeijer en streven naar een college met een stabiele meerderheid en een duurzaam intern klimaat. En wij willen graag ook voor wat betreft de burgemeester een situatie creëren dat hij op enige wijze in het overleg kan worden betrokken. Dank u wel.
Hartelijk dank. Bestaat er vanuit de raad behoefte om de heer Kalk nog te bevragen? Niemand? Dan gaan we over naar mevrouw Hofstra, VVD.
Dank u wel, voorzitter. Op woensdag 3 maart hebben de inwoners van Tinalo hun stem uitgebracht. De uitslag daarvan is bekend en daarmee liggen de feiten vast. Vanavond staat op uitnodiging van de Partij van de Arbeid in het teken van de interpretatie van die feiten. Op het eerste gezicht lijkt de uitslag van de verkiezing niet te leiden tot een grote verschuiving, of niet tot aardverschuivingen zoals in diverse kranten werd geschreven. Maar als je kijkt naar de huidige coalitiepartijen en wat er gebeurd is bij de verkiezingen, dan zien wij als VVD toch wel graag dat er iets gaat gebeuren. 3 partijen hebben de afgelopen 4 jaren de gemeente Tinalo bestuurd. De verkiezingsuitslag zien wij dan ook als een oordeel over het door ons uitgevoerde beleid en over de lijnen die we hebben uitgezet voor de komende jaren. En wat zien we dan? Als we kijken naar de fractie van GroenLinks, de kleinste coalitiepartij. GroenLinks is niet in staat gebleken om het aantal stemmen van 2006 te behouden. 31 stemmen minder. En u zult allen begrijpen dat wij als VVD zeggen dat dat eigenlijk geen noemenswaardig verschil is. En als je dat corrigeert voor de lagere opkomst, dan kunnen we concluderen dat ondanks de landelijke groei van GroenLinks, onze tienaarloze GroenLinks redelijk neutraal uit deze verkiezing komt. En dan de grootste partij uit deze coalitie, de Partij van de Arbeid. En de heer Kalk gaf dat zelf ook al aan. Of u nu van links of van rechts de stemmen telt, het zijn er 1089 minder dan in 2006. En dat is 25% van de kiezers in 2006 voor de Partij van de Arbeid. En dat betekent heel concreet dat van elke 4 personen in 2006 er 1 het vertrouwen in de Partij van de Arbeid heeft opgezegd. Of nu in ieder geval een andere keuze heeft gemaakt. En dat is toch een boodschap van onze inwoners van Tinalo. En dan natuurlijk de uitslag van onze eigen partij, meneer de voorzitter. Met trots. De VVD is namelijk de enige partij die de afgelopen 4 jaar bestuurlijke verantwoordelijkheid heeft gedragen. En daarvoor een groot compliment heeft gekregen van onze inwoners. Extra steun. Extra stemmen. Extra vertrouwen. In totaliteit gingen ongeveer 900 mensen minder naar de stembus. En de Partij van de Arbeid. En de VVD. Excuus.
Rustig maar, mevrouw Hofstra.
De VVD heeft al haar stemmen van 2006 kunnen behouden. En kreeg daarbij nog 368 stemmen extra. U begrijpt. Wij beschouwen dat als een warm compliment. En extra steun voor de lijnen zoals wij die hadden uitgezet. Wij zien hiermee bevestigd dat onze nuchterheid, onze realiteitszin, onze zakelijke ideeën en het besturen met beide voetjes op de vloer in de wereld van nu, dat dat is wat de bevolking van Tinalo vraagt en graag wil. En dan even terug naar de zetels. Onze 23 zetels zijn verdeeld en daarmee ligt de stemkracht van de politieke partijen voor de komende 4 jaar vast. De Raad van Tinalo heeft 2 gelijkwaardige grote partijen, elk 5 zetels groot. Samen op afstand de grootste en daarna heel lang niks. 2 partijen die al sinds het bestaan van de gemeente Tinalo samen besturen, samen de kern zijn van iedere coalitie tot nu toe. Telkens aangevuld met 1 of meerdere kleinere fracties. Samen succesvol, samen stabiel, al vanaf 1998. En met deze geschiedenis, met deze uitslag, zo helder, zo duidelijk en zo op afstand van de rest, is er in de visie van de VVD maar 1 weg te gaan. En dat is Partij van de Arbeid en VVD, hand in hand, samen naar de hei, om daar het fundament te leggen voor de nieuwe coalitie. Samen, daarna, samen op zoek naar uitbreiding van die coalitie. Bovendien gaan wij ervan uit dat met deze verkiezingsuitslag geen enkele zichzelf respecterende politieke partij in onze gemeente zal willen besturen in een coalitie zonder dat de Partij van de Arbeid en de VVD daarvan de kern vormen. Wij zijn van mening dat deze taak ons nu door de kiezers van Tinalo is toebedeeld en dat de verantwoordelijkheid die daarbij hoort, en dat zal een zware verantwoordelijkheid zijn de komende 4 jaar, dat die ons is gegund. En de VVD wil deze verantwoordelijkheid graag samen met de Partij van de Arbeid nemen. En dan rond ik af, meneer de voorzitter. In onze beleving verdient Tinalo een stabiel, breed gedragen, evenwichtige coalitie die recht doet aan de verkiezingsuitslag. En die in staat is om de gemeente Tinalo de komende 4 jaar in barre tijden op zakelijke wijze door de moeilijke periode heen te loodsen. Er zullen moeilijke keuzes moeten worden gemaakt. Dat vraagt om vertrouwen, om stabiliteit, om durf en om daadkracht. Er zal de komende jaren weinig ruimte en weinig budget zijn voor persoonlijke ambities van wethouders of voor partijparadepaardjes. Volgens de regels van het spel is de Partij van de Arbeid initiatiefnemer en de VVD zal dan ook de haar toebedeelde rol nemen en afwachten tot de Partij van de Arbeid ons de hand reikt om samen op basis van gelijkwaardigheid het fundament te gaan bouwen voor de nieuwe coalitie. Tot zover de visie van de VVD, meneer de voorzitter.
Dank u wel. Een van de raadsleden die behoefte heeft om een vraag te stellen aan mevrouw Hofstra. De heer Hogeboom.
Ja, voorzitter, ik wil graag mevrouw Hofstra een vraag stellen. Ze heeft toch wel een liefdesverklaring uitgesproken naar de Partij van de Arbeid, tot mijn verrassing. En ze wil ook met de Partij van de Arbeid naar de hei. Nou, leuk. Maar heb ik begrepen dat mevrouw Hofstra impliciet gezegd heeft, want 2 keer 5 is 10 is niet voldoende, impliciet gezegd heeft niet GroenLinks.
Mevrouw Hofstra.
Nee, we hebben, en dat heeft u ons inderdaad ook niet horen zeggen, wij sluiten geen enkele partij uit. Wij vinden het wel belangrijk dat er een breed gedragen, evenwichtige coalitie komt.
Voldoende, meneer Hoogboom. Verder nog. De heer Kraaienbrink, Leefpartinalo.
Ja, ik vind het wel vrij dat de VVD momenteel hun vijf zetels pocht voor regeerperiode. En deze regeerperiode hebben de onafhankelijken altijd nog 5 en 6 zetels in deze raad. Er is nooit echt naar gekeken. Ik ben toch wel even nieuwsgierig, want je praat nu over een breed draagvlak. We kunnen allemaal een beetje plussen en een beetje minnen. Praat u nu over 3? Of mogelijk over 4 partijen of meer? Als ik breed denk, dan moet ik ook breed in stemmen denken.
Mevrouw Verstaan.
Dat zou kunnen, maar breed, dat kan inderdaad variëren van een beetje breed tot heel breed, denk ik.
De heer Kalk, PvdA.
Nou, de eerste reactie is natuurlijk dat ik toch heel blij ben met, ja, sommigen noemen het al vertederend, liefdesverklaring. Maar er is toch sprake van toeneiging. Dat is onmiskenbaar. En ik ben een grote liefhebber van de hei, dat moet ik u ook toekennen. Ik ga er elk jaar heen, de Lüneburger Heide. Ik kan het u allemaal aanbevelen. Je kunt er wandelen en fietsen. Mijn vraag is aan mevrouw Hofstra, via u voorzitter. Wat moeten wij nou precies verstaan onder het begrip een evenwichtig college? Want er heeft natuurlijk de afgelopen 4 jaar ook een college gezeten. Vond u dat een evenwichtig college of geen? Hè? Achteraf, hè? Evenwichtig of geen evenwichtig college?
Mevrouw Verstaan.
Nou ja, de afgelopen coalitie was een weergave van de afgelopen verkiezingsuitslag. We hebben nu te maken met een andere verkiezingsuitslag. En wij vragen om een evenwichtige coalitie die recht doet aan de verkiezingsuitslag van nu.
Tot zover. Het woord is aan de heer Assies van GroenLinks.
Voorzitter, eerst wil de GroenLinks-fractie de 2 winnaars van deze verkiezing feliciteren, D66 en VVD. Maar het is wel opvallend dat de VVD als het ware de procentuele winst van GroenLinks uitlegt als het glas is halfvol. Ik wil u eraan herinneren dat sinds deze gemeente bestaat, 98, GroenLinks de enige partij is die gestaag is gegroeid procentueel. En ik denk dat u dat ook moet bevestigen en niet op basis van stemmen, want het aantal stemmen is veranderd. Procentueel zijn wij steeds gegroeid. GroenLinks denkt ook dat de kiezer, als je gaat kijken om ons heen, en als je dan even kijkt in de Drentse, qua verkiezingsuitslagen, daar zijn forse veranderingen hebben daar plaatsgevonden. En we weten allemaal dat een deel van de veranderingen te wijten is aan landelijke teneurs, stemmingen. Maar als je gaat kijken naar lokaal, het verlies van de PvdA, de winst van de VVD, de stabiliteit van GroenLinks, dat is in mijn ogen, heeft de kiezer gezegd, die 3 partijen hebben het afgelopen 4 jaar een goede coalitie gevormd, goede besluiten aan de raad voorgelegd. En als je gaat kijken naar de besluiten die genomen zijn in de raad, de merendeel van de besluiten hebben ze een heel breed draagvlak gehad. Ik denk dat we dat ook moeten kunnen constateren, dat wij op die manier niet alleen vanuit coalitieperspectief geopereerd hebben, maar ook heel goed geluisterd hebben naar een breed draagvlak in de raad. Als je gaat kijken naar de kwaliteit van de besluitvorming, denk ik dat we kunnen stellen dat in deze gemeente hele goede kwalitatieve besluiten zijn genomen. Op het gebied van de WMO, unanimiteit qua ondersteuning. Op het gebied van sociale zaken, unanimiteit. Als je gaat kijken naar ruimtelijke ordening, breed draagvlak. Het motto zal moeten ook zijn, ga zo door en streef naar kwaliteit en durf in het kader van ombuigingen keuzes te maken wat je daaronder verstaat. En het zal u wel duidelijk zijn dat GroenLinks, als we moeten kiezen, zoveel mogelijk de mensen die het moeilijk hebben willen ontzien, die ons blijven ondersteunen, dat vinden we een prioriteit, ook de komende jaren. En we vinden het ook heel belangrijk dat onze leefomgeving kwalitatief goed ontwikkeld wordt. Maar ook in die ombuiging is het weer essentieel, net zoals de afgelopen 4 jaar, dat wij samen met de raad, de totale raad, in staat zijn om die ombuigingen ook gestalte te geven. Ook daar is draagvlak voor belangrijk, want alles wat wij besluiten qua ombuigingen heeft verregaande consequenties voor de verdere toekomst. Iets wat je afbreekt kost dubbel zoveel inspanning om het weer op te bouwen. Het bevreemde ook een beetje dat de VVD zegt van twee partijen bepalen hoe het akkoord eruit ziet en daar zoeken we een partner bij die daar ook een handtekening onder wil zetten. Ik denk dat het toch normaal is, los van de grootte, dat je in samenhang met de partners die je in eerste instantie voor ogen hebt, in gesprek gaat en gezamenlijk probeert eruit te komen. Want wat de kiezer ook gezegd heeft, die heeft behoefte aan stabiliteit. Niet alleen stabiliteit in een coalitie, maar ook stabiliteit in de raad en in de fracties. En wat ook heel belangrijk is, los van de inhoudelijke keuzes, is vertrouwen in elkaar. Ik denk dat het essentieel is, en dat vertrouwen bouw je op als je gezamenlijk ook afspraken maakt. En niet om te zeggen van, hé, we sluiten ons daar even bij aan. Dat is geen vertrouwen bouwen, want de mens, de factor mens, en dat weten we allemaal, is heel bepalend voor het succes van de komende periode. GroenLinks vindt dan ook dat het mandaat van de kiezer, de huidige coalitie, dat die in eerste instantie met elkaar verkende gesprekken moeten voeren. Om te kijken, zijn we in staat om met elkaar op basis van de uitkomst van de verkiezingen en op basis van de inhoudelijke standpunten van die verschillende partijen, zijn we in staat om samen uit te komen, vertrouwen in elkaar te ontwikkelen en ook met de totale raad in gesprek te komen over de toekomst die deze gemeente nodig heeft. Dat was het, voorzitter.
Dank u wel. Mevrouw Hofstra.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wil even reageren op wat de heer Assi zegt, want of ik heb het verkeerd gezegd of u heeft het verkeerd begrepen. Het is natuurlijk niet de bedoeling om een derde of vierde of vijfde of zesde partij een handtekening te laten zetten. De bedoeling van datgene wat ik gezegd heb is, er moet een raamcontract komen en vervolgens, of een raamwerk komen en aansluitende partijen, die krijgen natuurlijk ruimte om daar invulling aan te geven, maar het praat makkelijker met twee partijen die even groot zijn en een even zware stem hebben, om daarna kleinere partijen te laten aansluiten, dan vanaf nul beginnen en in een kippenhok aan de gang te gaan.
Ja, als je het behoefte om...
Ja, ik denk dat we daarover van mening verschillen. Want het proces ernaartoe is net zo belangrijk als de inhoud. En je moet op basis van gesprekken vertrouwen in elkaar krijgen. En dat lukt niet als je halverwege instapt. Dus ik ben ervan overtuigd dat als je wat wil, dat je moet je gelijk kleur bekennen. Zeg maar, met die gaan we eerst praten. En ik denk dat deze uitslag dusdanig duidelijk is dat het logisch is dat de partijen die nu samen de coalitie vormen in eerste instantie gaan verkennen waar de mogelijkheden zijn.
Meneer de voorzitter, dan concludeer ik dat we inderdaad van mening verschillen. De VVD ziet het dan anders dan de fractie van GroenLinks.
Verder vanuit de raad nog behoefte in de richting van de Assis? Zo niet, dan is het woord aan de heer Kraaienbrink, Leefbaar Tinalo.
Dank u wel. Ik heb vlak voor de vergadering eerst eens even gevraagd wat het nou het duiden precies inhield, maar daar ben ik ondertussen ook achter gekomen. De initiatiefnemer, de PvdA, vraagt de fracties om de verkiezingsuitslag te duiden en aan te geven in ieder afzonderlijk hoe men vindt dat het verdere proces van collegevorming het best zou verlopen. Daarmee geeft de grootste partij aan dat het niet vanzelfsprekend is dat wij op de oude voet doorgaan. Aan de andere kant is het natuurlijk ook mogelijk dat dit uitsluitend een soort pro forma behandeling wordt. En dat zou jammer zijn als dat zo is, omdat hier toch een heleboel partijen energie in gaan steken. Met dat betreft zou ik de vraag in eerste instantie terug kunnen kaatsen. Het is immers de PvdA welke, ook al is het slechts met 31 stemmen, nog altijd de grootste partij is. En het is traditie getrouw op de gewoonte. 31 of
22 stemmen.
22, het is ondertussen weer veranderd. 22. Oké. Maar nog steeds is het dan traditiegetrouw de gewoonte dat de PvdA de coalitievorming zal trekken. Met onze fractie mag het duidelijk zijn.
Wij hebben immers altijd al aangegeven dat wij college verantwoording nooit uit de weg zouden gaan. En wat dat betreft zijn we dan ook bereid in het college plaats te vinden. En als ik dan toch even, en dat heb ik helemaal nog niet meegenomen, maar even naar stemmen ga kijken en naar raadzetels ga kijken, dan zit naast mij momenteel iemand met hetzelfde aantal zetels als wat wij hebben. En om dan inderdaad maar te zeggen, wij gaan op de oude voet door, dat zou denk ik misschien sowieso geen afspiegeling zijn van de stemmen, want er is ondertussen natuurlijk toch wel wat verschoven. Laten we daar ook gewoon even eerlijk in zijn. En of ik daar nou blij mee ben of niet, dat is een heel ander verhaal, maar er is iets veranderd. Collegeonderhandelingen zelf dienen ons inziens dan ook niet in de raad plaats te vinden. Nou, dat zal ons ook wel duidelijk zijn, want een matching van de aangaande verkiezingsprogramma's, wat men wil inleveren en wat men niet wil inleveren, is uiteindelijk natuurlijk bepalend voor welke partijen bij elkaar gaan zitten. Dat zou best eens kunnen zijn dat twee hele vreemde partijen bij elkaar kunnen zitten, zolang ze maar verschillende verkiezingsitems hebben. En dan kan de ene best linksom als de andere zich daar niks van aantrekt en de andere best rechtsom. Het wordt pas kritisch op het moment dat beide partijen het over hetzelfde punt oneens zijn. Maar goed, alles zal in dit geval wel van de PvdA afhangen. Verras ons, misschien vandaag, misschien morgen. Als echt duidelijk is, en als dat vanavond zou gebeuren, en of de wethouder of de PvdA weet dat nu al, dat ze zegt van, het maakt ons niks uit, wij gaan sowieso op de ingeslagen weg door, laat het ons vanavond dan weten, want dat bespaart ons en de raad waarschijnlijk een heleboel moeite. Want als wij simpelweg stellen gaan tellen, en als wij uit de wandelgangen al horen dat wij slechts met 3 wethouders verder willen, dan houdt het telplaatje al snel op. Want dat gaat niet lukken. Tenzij we deeltijd wethouders in gaan zetten, dan zou er misschien nog wat verschoven kunnen worden. In dit geval willen wij als Leefbaar Tinalo dan toch maar een afwachtende rol innemen. We hebben het momenteel niet voor het zeggen. Dat heeft de PvdA, ook al is het nipt, wat ons betreft. Samenvattend, voorzitter en raad. Als u denkt dat Leefbaar Tinalo een constructieve bijdrage zou kunnen leveren aan het nieuwe college, dan zijn wij daarvoor toe bereid. Wat wij inderdaad wel vinden, en dat is even richting het woord duiden, er zijn meerdere combinaties mogelijk. Onderzoek ze. Tot zover.
Dank u wel. Behoefte tot vragen in de richting van de heer Kruijenbrink? Zo niet. Gaan we door met de heer Van der Meij, D66.
Dank u wel, meneer de voorzitter. De fractie van D66 is gelukkig met de uitslag van deze verkiezingen, omdat zij haar zetelaantal verdubbeld heeft en zowel percentueel als in absolute aantallen de grootste winnaar is. Alle voorgaande sprekers die ons daarmee gefeliciteerd hebben, hartelijk dank. Voor wat betreft de collegevorming. Het past een fractie met 2 zetels bij collegeonderhandelingen voorlopig een afwachtende houding aan te nemen. Gezien de uitslag van de verkiezingen lijkt een vorming van een college uit dezelfde partijen als in 2006 voor de hand te liggen. De partijen hebben samen 13 zetels, evenveel als de vorige keer, en voldoende voor een getalsmatige meerderheid. De fractie van D66 heeft evenwel geconstateerd dat de programmatische verschillen tussen hen groter zijn dan in 2006 en dat, ten tijde van de verkiezingscampagne, de geëtaleerde voornemens op een aantal belangrijke beleidsterreinen haaks op elkaar stonden. De fractie van D66 vraagt zich af of deze verschillen wel overbrugbaar zijn en houdt daarom alle opties open. En dat was het.
Kort en krachtig. Nog vragen in de richting van de heer Van der Meij? Niemand? Dan gaan wij naar de heer Van Es, gemeente Belang.
Ja, meneer de voorzitter. Ook ik wil beginnen met de 2 winnaars van de verkiezingen in D66 en de VVD van harte te feliciteren. Ook wij hebben de uitslag wat geanalyseerd. En een aantal dingen kun je eigenlijk vrij snel concluderen. Getalsmatig inderdaad, mijn voorganger heeft het al gezegd, zou je heel snel kunnen concluderen van het huidige college had 13. En het nieuwe college na de verkiezingen heeft er ook 13. Het zou vrij snel samen kunnen gaan, zou je zeggen. Toch is er inderdaad wel iets veranderd na deze verkiezingen. Wat je ook ziet is toch even van dat de verhouding op zich tussen de 2 grotere partijen in het voorgaande college toch wel gewijzigd zijn. Dat ze nu eigenlijk ja, gelijkwaardig zijn in, qua aantal. En dat zou best wel eens een keer de komende college onderhandelingen kunnen bemoeilijken. En ik kan me daarbij iets voorstellen wat mevrouw Horst ook heeft gezegd. Als ik dat goed bekijk en je streeft naar een stevig college met een stevig ruimwerk vormt, is het naar onze mening zo dat zowel de Partij van de Arbeid als de VVD eigenlijk gewoon alle twee in dat college moeten plaatsnemen. Daarnaast kun je dan op een gegeven moment, of daarna, kun je allerlei varianten plussen en minnen om op werkbare meerderheden terecht te komen. Ik denk dat ik een behoorlijke meerderheid zou moeten hebben. Om een goed en stabiel college te kunnen vormen. Waar denk je dan aan? Vanuit onze kant bekeken hebben wij een aantal kaders die we zouden mee willen geven in ieder geval. Wij streven er toch naar, of ze zouden willen meegeven, om het aantal wethouders, in FTE's gezien, beperkt te houden. De afgelopen collegeperiode is het met drie FTE's prima gelukt en ik zie geen enkele reden om wat voor reden dan ook dat te gaan uitbreiden naar bijvoorbeeld vijf of vier. Dat lijkt me niet zinvol. Hoeft ook niet. Het college heeft op zich bewezen de taak met drie FTE's goed aan te kunnen. Deeltijdwethouders zouden daar een rol in kunnen spelen. Wat wij in ieder geval niet willen is tussentijdse wisselingen van wethouders. Dat leidt ons niet in het belang van onze gemeente, dat zou je gewoon niet moeten willen. Van belang bij al die beschouwingen is in feite, zijn een aantal zaken. We staan voor een financieel moeilijke en onzekere periode, er komen toch een aantal bezuinigingen komen op ons af. En, nou ja, echt belangrijk is dat we een goed en degelijk financieel beleid neerzetten. We hebben altijd gestreefd met elkaar om toch een begroting in evenwicht te houden. En dat lijkt me toch wel een zinvolle zaak om dat te blijven doen. Nou, ik zal niet gaan vervelen met de kerntaken, want die komen door alle toestanden toch wel op ons af, denk ik. Dus wat dat betreft krijg ik me gelijk wel, denk ik. Wie weet, het is net waar je wilt gaan schaven. Dat is eigenlijk in het kort, denk ik, zoals wij er tegenaan kijken. Onze rol bij twee zetels zal erin beperkt zijn. En het idee wat mevrouw Sta lanceerde van de Partij van de Arbeid en het VVD eerst eens kijken hoe ze een raamwerk op kunnen zetten, lijkt me niet zo'n rare gedachte.
Vanuit de Raad nog behoefte aan vragen in de richting van de heer Van Es. Niet, gaan we door met de heer Kremers, CDA.
Verkiezingen Tinalo, weinig verschuivingen, kopte Doos de Moer Noordenveld gisteren. Kijkend naar de uitslag is dat niet helemaal een terechte conclusie. Sommigen winnen wat, sommigen verliezen wat, sommigen blijven gelijk. GroenLinks bijvoorbeeld blijft stabiel en is daarmee winnaar nog verliezer. En dat geldt ook voor Leefbaar Tinalo en de ChristenUnie. D66 wint, maar minder dan waarop men gehoopt had. Gemeentebelang verliest en mag zich ook verliezer voelen. Ook het CDA blijft stabiel, maar had eerlijk gezegd op wat meer gehoopt. Toch zijn we blij met tenminste het behoud van de twee zetels. Ja, en dan de PvdA en VVD. PvdA verliest een zetel en de VVD wint een zetel. Beiden zijn qua zetelaantal even groot geworden. Maar is het nu zo belangrijk wie gewonnen heeft en wie verloren? Is het niet veel belangrijker dat er een stabiel en breed gedragen college komt? De komende jaren ontkomt ook de gemeente Tinalo niet aan lastige besluiten, gezien de op ons afkomende bezuinigingen. Met de kaasschaafmethode zullen we er niet komen. Er zullen echt pittige beslissingen genomen moeten worden. En dat vraagt om een krachtdadig bestuur, welke een zo breed mogelijk draagvlak heeft in de Raad en ook recht doet aan de verkiezingsuitslagen. Op basis van de uitslagen lijkt het CDA zinvol toe de PvdA en de VVD samen de hei op te sturen en met een constructief voorstel naar de overige partijen terug te komen. Want laten we eerlijk zijn, gezien de grootte en de zetelverdeling hebben in ieder geval deze twee partijen elkaar hard nodig. Uitgangspunt bij de hei-sessie zal dan moeten zijn laat u niet beperken door kreten als dat kan niet of dat kost te veel. Ga uit van mogelijkheden en niet van onmogelijkheden. Doe recht aan de verkiezingsuitslag en kom met een collegevoorstel dat kan rekenen op een brede steun in de Raad. Natuurlijk is het CDA bereid morgen een en ander mondeling toe te lichten tijdens het geplande gesprek met de heer Kosmeijer. Maar we kunnen ons ook voorstellen dat dit gesprek in een later stadium gaat plaatsvinden, dus na het overleg tussen PvdA en VVD. Tot zover de korte bijdrage van het CDA.
Dank u wel. Van de zijde van de Raad, nog in de richting van de heer Kremers. Iemand? Het woord is aan de heer Hogeboom, ChristenUnie.
Dank u wel, voorzitter. De ChristenUnie maakt uiteraard graag gebruik van de gelegenheid even terug te kijken naar de verkiezingstijd en per saldo de verkiezing en een blik vooruit. In de weken die aan de verkiezingen voorafgingen ontmoetten de lijsttrekkers elkaar nogal eens. Dat was vooral in de debatten die er waren bij Radio Drenthe, Lokaal Tinalo, ZOV, LTO en Trias. Best wel boeiend, de strijd om de kiezer. Als alle goede voornemens van die acht eens werkelijkheid zouden worden. Wat me vooral opviel in de discussies met elkaar en het publiek, was het ontbreken van de financiële paragrafen in de verkiezingsprogramma's van een aantal fracties, zelfs bij die fractie die zich vandaag de grootste mag noemen. Ik oordeel en beoordeel niet. Wij van de ChristenUnie vonden dat merkwaardig in een tijd waarin het zwaard van Damocles boven onze hoofden hangt. Uiteraard werd er in de discussies wel over de financiën en dan vooral over de financiële recessie gesproken. Het zal ons inziens niet meevallen voor de twee grootste fracties op dat onderdeel op één lijn te komen. Waar VVD het accent legt op bezuinigingen, doet de PvdA dat op investeren. De positie van de ChristenUnie mogen vanuit meerdere bijdragen duidelijk zijn. De gemeenteraadsverkiezingen werden gedomineerd door de landelijke ontwikkelingen. Jammer. Maar daaraan viel na de val van het kabinet niet te ontkomen. Zowel de Partij van de Arbeid als het CDA plukten daarvan de wrange vruchten. Het CDA had beter verdiend. In Tinalo viel het relatief nog mee. De verschuivingen zijn vrij gering met verlies voor de Partij van de Arbeid en gemeentebelangen en winst voor de VVD en D66. De ChristenUnie feliciteert deze fracties, VVD en D66 dus. De ChristenUnie blijft gewoon present. En hier plaats ik toch wat aanhalingstekens, dat zult u kunnen begrijpen. Daar zijn we dankbaar voor dat dat kan. Zoals in het verleden willen wij een constructieve bijdrage leveren aan het welzijn van onze gemeente. De ChristenUnie wil graag een christelijk, sociale partij zijn die een boodschap heeft voor de samenleving. Termen als links en rechts hanteren wij niet. Wat goed is, wordt gesteund en ook andersom. We moeten wel kritisch zijn. En dan de collegevorming. Ik gaf al aan dat het niet eenvoudig zal zijn voor de twee grootste partijen op één lijn te komen. En dan vooral op het financiële terrein. Kleinigheden in de verkiezingsstrijd, retoriek als nieuwe stukken en de locatie van het MFA in Vries en de OZB laat ik maar even buiten beschouwing. Evenals de vorige keer, 16 maart 2006, wil ik de formateur een boodschap meegeven over collegevorming en kleine fracties. In een al wat ouder, maar desondanks nog actueel boek over gemeentepolitiek in gebruik bij de ChristenUnie las ik minderheden in de gemeenteraad welke bereid zijn op positieve wijze bij te dragen aan de ontwikkeling van de gemeente, mogen bij de totstandkoming van het college niet worden uitgesloten. Feitelijk wordt in deze stelling gepleit voor een afspiegelingscollege waarin de belangrijke stromingen in de gemeente vertegenwoordigd zijn. Dat zou toch in een instituut als de gemeenteraad moeten kunnen. Het gaat ons allemaal om de gemeente Tinalo. Een breed college dus. Naar het oordeel van de ChristenUnie zal het nieuwe college kort na zijn aantreden duidelijkheid moeten geven over 1. De financiële koers in meerjarig perspectief, 2. Heroverweging van voorgenomen investeringen, 3. Beleid met betrekking tot de centrumplannen voor Zuid-Laren. Voorzitter, tot zover in eerste termijn. Dank u wel.
Dank u wel. In de richting van de heer Hogeboom nog behoefte. Zo niet. De heer Hogeboom, we zijn net in eerste termijn. Betekent dat dat er behoefte bestaat aan een tweede termijn? Ook bij de heer Hogeboom geen behoefte aan een tweede termijn. Ik kijk even naar de, zoals genoemd, de formateur. Zou u, de heer Kosmeijer, tot wat afrondende woorden kunnen komen bij dit agendaonderwerp?
Ja, en dan met name in de richting van de heer Kremers. Hij mag morgen gewoon komen. De afspraak gaat gewoon door. En ik zal ook uitleggen waarom. Want ik denk dat ook in de inbreng van de 8 fracties over de duiding van de verkiezingsuitslag, waarvoor dank, dat daar ook wel tot uiting is gebracht. En de heer Hogeboom heeft dat ook in zijn slotbetoog nog aangegeven, dat het niet makkelijk zal worden. En juist daarom hecht ik eraan dat, om juist ook die kleinere partijen de gelegenheid te geven om in dit spel ook volop mee te doen en daarvoor zoveel mogelijk draagvlak te creëren, dat we daarom ook zorgen dat er een algemene informatieronde wordt gehouden. Daarvoor heb ik ook morgen in de agenda de afspraken opgeschoond, zodat die gesprekken konden plaatsvinden. Ik ben dus ook al vooruitgelopen op de uitkomst van deze avond. Want omdat je gewoon makkelijker een afspraak af kunt zeggen, zoals de heer Kremers in principe had voorgesteld, dan dat je nu vannacht nog al die afspraken moet gaan inplannen. En ik denk dat ook bevestigd is dat er snelheid noodzakelijk is om zo snel mogelijk te zorgen voor een goed, stevig en stabiel college. Om de gemeente ook in de komende roerige tijd verder te kunnen brengen. Daar hebben we niet alleen de collegepartijen voor nodig, de raad, om dan verder te verkennen of er inhoudelijk overeenstemming te bereiken valt. Niet tot in de finesses, maar wel op hoofdlijnen, om op basis daarvan in gezamenlijkheid ook aan een collegeprogramma te kunnen werken. Dank u wel.
Hierop nog reacties vanuit de raad. Zo niet dan.
Nou, voorzitter, meneer met alles. Ik had graag de reactie van de VVD nu even gehoord.
Is de reactie
nee,
van de VVD?
Laten we wel zijn. De VVD
slaapt niet.
De VVD doet het voorstel om eerst met de PvdA de hei op te gaan. De PvdA doet het voorstel om toch gewoon de ronde te maken. En dan ben ik nu nieuwsgierig van wat gaat de VVD dan morgen doen? Of gaan ze dus wel of niet met de PvdA in gesprek?
Nee, wij hebben een voorstel gedaan, laten we daar geen misverstand over laten bestaan. Wij hebben een voorstel gedaan en ik merk dat de Partij van de Arbeid niet bereid is om dat voorstel nu over te nemen. En dat betekent dat wij ons even zullen terugtrekken en nadenken over wat wij nu gaan doen. Wat ik nu voel is dat wij gewoon even afwachten tot de Partij van de Arbeid tot ander inzicht komt. Dus we hebben geduld en we hebben ook dat aangegeven. Dat wij onze rol ook zullen nemen en dat is de rol van afwachten wat de Partij van de Arbeid als initiatiefnemer doet. Dus wij wachten gewoon even af.
Ja, ik moet toch zeggen, u bent uitgenodigd. U hebt een brief gehad om daarop te reageren en ik heb nog ruimte in de agenda voor morgen. Dus van harte uitgenodigd als u dat beraad vanavond heeft gehad. En ik zou het echt zeer op prijs stellen als u van die gelegenheid ook gebruik maakt om, weliswaar niet op de hei, maar op de collegekamer, in ieder geval die eerste verkenning te doen.
Goed, de heer Kosmeijer krijgt antwoord. Ik wil hiermee dit agendapunt afronden en wens u allen veel succes. Ik word graag op de hoogte gehouden. Dan gaan we naar agendapunt 6. Het aanwijzen van een plaatsvervangend voorzitter van de raad. Zoals u bericht heeft gekregen van de Griffie, is het voorstel om de definitieve inrichting van het vicevoorzitterschap van de raad op een later moment te doen. Maar het is wel goed als wij nu beschikken over een vicevoorzitter, zodat de vergadering ten alle tijde doorgang kan vinden, ook als ik niet aanwezig ben. Het voorstel daarbij is om de heer Kalk voor die periode te benoemen als vicevoorzitter van deze raad. En daartoe zullen wij een hoofdelijke stemming schriftelijk moeten gaan plegen. Ik zou de leden Bomhof, Van Monbergen en Suiker willen vragen om het stembureau te vormen. En u krijgt zometeen een stembriefje. Daarop staat de naam van de heer Kalk. Dat hebben we al ingevuld. Als u blanco wilt stemmen, dan haalt u de naam van de heer Kalk door. Als u een andere kandidaat naar voren wil schuiven, haalt u de naam van de heer Kalk door en zet u een nieuwe naam daarvoor in de plaats. En als u het eens bent met deze voordracht, doet u niets en laat u het briefje dus ongewijzigd in de bus vallen. Zijn er over nog vragen? Dan verzoek ik om de stembriefjes uit te reiken. Ik schors de vergadering tot het moment dat het stembureau terugkomt, maar verzoek u te blijven zitten, want het zal redelijk snel...
Ik verzoek u allen uw plaats weer in te nemen.
Wie legt de beklaging op? Wat?
Ik heropen de vergadering en geef het woord aan mevrouw Bomhoff.
Dank u wel, voorzitter. Nou, als het zo gaat zoals het nu gegaan is, ziet het er heel goed uit voor de komende 4 jaar. Er zijn namelijk 23 briefjes geteld, 23 ingeleverd, 23 geteld en 23 stemmen unaniem voor de heer Kalk.
Als dit inderdaad de trend is, unanimiteit, dan gaan we een goede tijd tegemoet. Maar met zo'n ervaren vicevoorzitter kan dat ook wel succes. Dat was agenda punt 6. Agenda punt 7, 8 en 9 zijn doorgeschoven naar de vergadering van 23 maart. Daarmee komen we bij agenda punt 10, de sluiting van de vergadering. Ik sluit hier bij de vergadering en nodig u van harte uit om nog een hapje en een drankje te nuttigen hier in de hal. Even kijken naar die...